Goedemorgen, gasten, gemeenteleden en luisteraars thuis. Van harte welkom in deze dienst, waarin we extra aandacht zullen hebben voor Israël. Mijn naam is Pieter de Groot. Ik ben vandaag de ouderling van dienst. Na afloop van de dienst zullen dominee Timmerman en ik hier voor in de kerk staan. Dus als u vragen of opmerkingen heeft over de dienst of vragen over onze gemeente, dan bent u van harte welkom. Voor de kinderen van kinderbijbelgroep 1, 2 en 3 is er vanmorgen een kijk- en luisteravontuur. Voor tieners is er tienergroep 1 en 2. We beginnen de dienst met het zingen van liedboek Zingen en Bidden 868, versen 1, 2 en 5. Dat is Lof zij de Heer. En namens de kerkraad wens ik ons allen een gezegende dienst.
Ja, zo begonnen we met het loven van God als christelijke gemeente samen met de kinderen van Abraham, met het volk Israël. En voor de God van Israël, die door Jezus ook onze Vader is, zijn we nu een moment stil, uit eerbied en met verwachting. Wij verwachten onze hulp echt niet van onszelf. Onze hulp is in de naam van de Heer. Van Hem die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw is en eeuwig leeft. En niet loslaat wat zijn hand begon. Gemeente, genade en vrede voor u en voor jou. Van God onze Vader, door de Heer Jezus Christus. Amen. Het is echt goed om hier bij elkaar te zijn, als broers en zussen. En dat zong het Joodse volk ook al met de woorden van Psalm 133. Zie toch hoe goed, hoe liefelijk het is dat broers en zussen van hetzelfde huis samenkomen. En in het Hebreeuws is dat Hinema tof. Tof, dat is goed. Zie hoe goed en hoe liefelijk het is. Shevet Achim Dam Yachad, dat broers, zussen, ook samen wonen. We gaan Psalm 133 zingen en eerst doen we dat op de melodie die voor veel van ons bekend is, uit ons psalmboek, en direct aansluitend met woorden uit de Hebreeuwse taal. Nou, dat bedacht bracht meteen een stukje vrolijkheid als we met het Joodse volk mee de psalmen zingen. Eigenlijk is dat al heel bijzonder, hè, dat we liederen zingen van duizenden jaren oud, die we samen zingen met het volk van de nakomelingen van Abraham. Laten we God danken en bidden voor deze dienst. God van Abraham, Isaac en Jacob, onze Vader, dankzij Jezus. Wij danken u voor al het goede, voor alle zegeningen die u ons heeft gegeven via het Joodse volk. Voor al uw beloftes, voor uw woord, voor uw goede wetten, voor prachtige diepe psalmen en gebeden. Voor de rustdag, voor woorden van diepe wijsheid en vooral voor Jezus, de Redder, die als mens geboren werd als kind uit het Joodse volk. We vragen u, Heer, mogen we in deze dienst meer van u ontdekken, van u de trouwe, liefdevolle God en over hoe u vandaag de dag de God wil zijn van Joden en van niet-Joden. Ook van ons, hier in Nederland, in de 21ste eeuw. Wilt u ons uw zegen geven in deze dienst? Hier in de kerkzaal, bij de kinderen, de tieners en de kleintjes op hun eigen plek. Wilt u uw zegen geven aan de mensen thuis die nu of later met ons verbonden zijn? Wilt u zijn met heel uw kerk? Wilt u, Heer, Ook zijn bij alle mensen die we missen vanochtend. Die door ziekte of om andere reden er niet bij kunnen zijn of misschien ook wel niet wilden zijn. Goede herder, zoekt u hen op alstublieft. Dat vragen we u, Heer, en we danken u in de machtige naam van Jezus, de Messias. Amen. Nou, dan mogen de kinderen nu naar het kijk- en luisteravontuur en de tieners mogen naar hun eigen tienergroepen toe. Tot straks. Lees als leefregel een heel klein stukje uit het evangelie, waar Jezus met leiders van het Joodse volk in een gesprek is verwikkeld over waar gaat het nou om in het geloof, waar gaat het nou om in de wet. En dan brengt onze Heer Jezus de wet terug naar de kern. Waar gaat het de Heer om? Een van hen vroeg: meester, wat is het grootste gebod in de wet? Hij antwoordde: heb de Heer uw God lief, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat. En die geboden zijn ook de grondslag van het koninkrijk van Jezus. Dit is de wet van Christus, zoals Paulus het noemt. Heb God lief boven alles, en je naaste als jezelf. Als een lied van verootmoediging, waarmee we ook ons willen afkeren van de goden en godjes die ons leven zo snel in beslag nemen, willen we nu zingen Psalm 115 uit de nieuwe psalmberijming, vers 1, 3 en 4. Zoals al werd aangekondigd en jullie al gemerkt hebben, hebben we in deze dienst wat meer aandacht voor Israël. Ik kreeg ook de vraag van iemand, ja maar Israëlzondag, dat is toch 6 oktober? Nou ja, eigenlijk zou elke zondag wel Israëlzondag kunnen zijn, omdat we op heel veel manieren in elke dienst eigenlijk de liederen en de woorden die Israël ook zingt en gebruikt, met Israël meezingen en lezen. Maar het kwam bij ons in oktober niet zo goed uit om op die zondag Israëlzondag te houden. Dus doen we het nu op de 1e van november. En de schriftlezingen die gaan ook over dit onderwerp. We gaan nu eerst horen van William Redeveld een aantal gedeeltes uit Jeremia 31. Dan zingen we een lied, Hoor Israël. En dan lezen we Romeinen 9.
Dan zal ik voor elke stam van Israël een God zijn. Dan is Israël mijn volk, spreekt de Heer. Dit zegt de Heer. In de woestijn kreeg ik Israël lief, het volk dat aan vernietiging ontkomen was. Ik ging hun voor en gaf hun vrede. Van ver ben ik naar je toegekomen, vrouwen Israël. Ik heb je altijd lief gehad. Mijn liefde zal je altijd vergezellen. Ik breng je weer tot bloei. Je zult weer dansen in de rij en de tamboerijnen laten klinken. In Samaria's bergen zul je wijngaarden planten en mogen eten van de eerste vruchten. De dag breekt aan dat in Efraïm de wachters op de bergen roepen: Kom, laten we op weg gaan naar de Sion, naar de Heer onze God. Dit zegt de Heer. Juich van vrede over Jacob, jubel aan het hoofd van alle volken. Roep het uit, zing een lofzang. De Heer heeft zijn volk gered en wat er van Israël nog overbleef bevrijd. Ik laat hen uit het noorden terugkeren en breng hen samen van de einden der aarde. Ook blinden en lammen komen mee, ook zwangere vrouwen en vrouwen in barensnood. In dichte drommen keren ze terug. Zij komen terug in tranen. Ze heffen smeekbeden aan. En ik zal hen leiden. Ik breng hen naar stromende beken en voer hen over geëffende wegen. Daar kunnen zij niet struikelen. Want ik ben voor Israël een vader. En Efraïm is mijn eerstgeboren zoon. Dit zegt de Heer. In Rama hoort men klagen, bitter treuren. Rachel beweent haar zonen. Ze wil niet worden getroost. Haar kinderen zijn er niet meer. Maar dit zegt de Heer. Huil niet langer, droog je tranen. Je zorg voor hen wordt nu beloond, spreekt de Heer. Ze keren terug uit het land van de vijand. Je hebt een hoopvolle toekomst. Je kinderen keren naar hun eigen land terug, spreekt de Heer. Ik heb al gehoord hoe Efraïm treurt. U hebt mij geslagen als een jonge os die nog niet is afgericht. Breng mij bij u terug. Laat mij terugkeren, want u, Heer, bent mijn God. Ik ben tot inkeer gekomen. Ik sla mezelf nu ik mijn hart doorzie. Ik ben vol berouw, ik schaam mij diep, ga gebukt onder de zonden van mijn jeugd. Is Efraïm niet mijn geliefde zoon? Is hij niet mijn oogappel? Telkens als ik over hem spreek, rijst zijn beeld in mij op. Dan raak ik diep bewogen. Ik moet mij over hem ontfermen, spreekt de Heer. De dag zal komen, spreekt de Heer, dat ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit. Een ander verbond dan ik met hun voorouders sloot toen ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Zij hebben dat verbond verbroken, hoewel ze mij toebehoorden, spreekt de Heer. Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden: leer de Heer kennen, want iedereen, van groot tot klein, kent mij dan al, spreekt de Heer. Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan. Dit zegt de Heer, die de zon heeft gemaakt als het licht voor de dag, de maan en sterren als lichten voor de nacht, die de zee opzweept zodat de golven bruisen, wiens naam is Heer van de hemelse machten. Pas als deze orde ophoudt te bestaan, spreekt de Heer, bestaat ook Israël niet meer, is het niet meer voor altijd mijn volk. Dit zegt de Heer, zoals de hoogte van de hemel niet gemeten wordt, de diepte van het fundament der aarde niet gepeild, zo verwerp ik niet het nageslacht van Israël om alles wat het heeft misdaan, spreekt de Heer. Vervolgens lees ik met u uit Romeinen, hoofdstuk 9, de eerste 5 versen. Omdat ik één ben met Christus, spreek ik de waarheid. En mijn geweten, geleid door de Heilige Geest, is mijn getuige dat ik niet lieg. Ik ben diep bedroefd en word voortdurend door verdriet gekweld. Omwille van mijn volksgenoten, de broeders en zusters, met wie ik mijn afkomst deel, zou ik bijna bidden zelf vervloekt te worden en van Christus gescheiden te zijn. Omwille van hen, de Israëlieten, die God als zijn kinderen heeft aangenomen en aan wie hij zijn nabijheid, de verbonden, de wet, de tempeldienst en de beloften heeft geschonken. Omwille van het volk dat van de aardvaders afstamt en waaruit Christus is voortgekomen. God, die boven alles verheven is, zij geprezen tot in eeuwigheid. Amen.
Gemeente van de Heer, lieve broers en zussen. Ja, kerst staat weer voor de deur. Ik liep van de week langs een winkel en de winkel is helemaal vol met kerstversiering. Dat betekent dat er in diverse families vast ook alweer via de app wordt overlegd. En gaan we nog kerst vieren samen dit jaar? En bij wie dan? Als intro op de preek neem ik jullie mee naar een denkbeeldig kerstdiner van een denkbeeldige familie. Misschien herken je er zelf dingen van. Dat is misschien niet toevallig, maar ik denk niet bewust aan één bepaalde situatie. Maar ik weet wel dat het voor sommigen van jullie dichtbij komt. Het gaat namelijk over een familie die kerst gaat vieren, maar er is niet alleen maar gezelligheid. Niet alleen maar verbondenheid. Er zit in de familie een pijnlijk conflict. Laten we zeggen dat het de familie Jacobs is. De familie Jacobs komt al jarenlang bij elkaar met kerst. Er is een vader en opa. Er zijn zonen en dochters. Er is aangetrouwde familie. Er zijn kleinkinderen, achterkleinkinderen. Bij elkaar een dolleboel. Kamer vol. En zoals je een beetje kijkt in die kamer, dan ziet het er ook best gezellig uit. Goede sfeer met elkaar, goed eten. En toch, als je wat langer meedraait, dan ontdek je, er mist iets. Nee, er mist iemand. Want al heel lang is de oudste zoon, met zijn gezin, er niet bij op kerst. En die lege plek, die wordt gevoeld. Niet dat ze het er vaak over hebben. De andere broers en zussen, ze hebben het er niet vaak over. Want ze weten allemaal dat die oudste broer geen makkelijk leven heeft. Dat hij in het verleden verschrikkelijke dingen meegemaakt heeft. Ze weten ook van een conflict met de vader. En ze hebben zelf ook ruzies met hem gehad. En ze weten ook dat de oudste broer nu nog allerlei ruzies heeft met de buren. Ingewikkeld. Dus praten ze er niet zoveel over. Ja, soms dan komt het gesprek er even op. Maar dan wordt het onderwerp verzwegen. Of is er altijd wel een handige zwager of schoonzus die snel zegt, wil er nog iemand koffie? Oh ja, koffie, koffie. Vandaag geven wij in de dienst aandacht aan Israël. En zeggen we niet, oh, is er nog koffie? Nee, we gaan het erover hebben. Ik zei al, het is eigenlijk vreemd zo'n Israëlzondag, want elke dienst van ons zit boordevol Israël. Het begint al met de woorden waarmee een dienst meestal begint. Onze hulp is in de naam van de Heer. Het is een psalm van Israël. We eindigen met de priesterzegen van Israël. De Heere zegene u en hij behoede jullie. De 10 geboden, de oude psalmen, de lezingen uit het Oude Testament. Allemaal draadjes die ons verbinden met Israël. Alleen daarover praten, dat doen we niet zo snel, omdat het zo snel gevoelig wordt. Dat merkten we toen we met een groepje gemeenteleden voorafgaand aan deze dienst het ook gingen voorbereiden. We merkten met elkaar een diepe verbondenheid met Israël. Diepe liefde voor Israël. Maar zodra we het gaan vertalen naar vandaag, dan blijkt het ook snel weer lastig te worden. Want als we het hebben over Israël, niet het Israël van de verhalen van de Bijbel, maar van nu, dan zijn er zo veel gezichtspunten. Het is zo ingewikkeld. We weten van de enorm kwetsbare positie van Joodse mensen nog altijd. We weten van het onvoorstelbare lijden van het Joodse volk in de 20e eeuw. En nog altijd. Joodse mensen worden bedreigd. De staat Israël, er zijn landen die staat maar al te graag willen vernietigen. Ook hier om de hoek. Eind oktober in de krant een berichtje over een rustig dorpje in Noord-Holland, waar een Joods gezin was neergestreken en die daar gewoon worden weggepest. Die op straat worden nageroepen met: hé, ze zijn jullie vergeten te vergassen! Het gebeurt in ons eigen land. We weten ook van die onvoorstelbaar ingewikkelde politieke situatie in Israël. Maar Israëli's leven met een constante dreiging van raketten en aanslagen. En gewone Palestijnen zuchten onder de keiharde veiligheidsmaatregelen en beperkingen. Nou, als je daarover begint na te denken en te praten, dan kruipt mij al heel snel het gevoel: is er nog koffie? Laten we gewoon het er maar niet over hebben. En straks gewoon gezellig met elkaar. Kerstfeest vieren, zoals altijd. Het kindje in de kribbe. Maar Israël komt altijd terug. Want over een paar weken zingen we vast weer dat lied. O kom, Immanuel, verlos uw volk, uw Israël. Alleen al onze liturgie, ons liedboek, herinnert ons er steeds weer aan. Die oudste broer, die is er. En laten we het daar eens over hebben. Maar laten we dan niet beginnen bij wat wij, de jongere broers en zussen in Gods gezin, denken of voelen. Niet beginnen bij de krant of de media. Maar laten we beginnen bij de vader. Want daar hebben we het nog niet over gehad. Want ergens in die denkbeeldige kamer waar het kerstdiner plaatsvindt, zit de vader. Als we nou eens naar hem toe lopen en vragen: wat vindt u daarvan? Wat vindt de vader? Dan horen we hem in Jeremia 31 dingen zeggen als dit. In de woestijn, lang geleden, kreeg ik Israël lief. Ik heb je altijd lief gehad. Mijn liefde zal je altijd vergezellen. Ik ben voor Israël een vader. Ephraim is een andere naam voor Israël, of een deel van Israël. Ephraim is mijn eerstgeboren zoon. Is Ephraim niet mijn geliefde zoon? Is hij niet mijn oogappel? In dit hoofdstuk en op zoveel plaatsen meer in de Bijbel proef je van Gods diepe liefde voor dit volk. Om nog één ander voorbeeld te noemen, zouden er veel meer kunnen zijn, Hosea 11. Toen Israël nog een kind was, had ik het lief. Uit Egypte heb ik mijn zoon weggeroepen. Ik was het die Ephraim leerde lopen en hem op mijn arm nam. Ach Ephraim, hoe zou ik je ooit kunnen prijsgeven? Sommigen van jullie weten hoe het is om een conflict te hebben met de kinderen. Sommigen van jullie weten hoe het is om geen of moeilijk contact te hebben met je kind. En dat je dan toch door alles heen van je kind blijft houden. Dat je terugdenkt aan de tijd dat je hem of haar de fles gaf of leerde lopen. of hielp met zijn huiswerk. Dat blijft. En daar verwijst God naar. Op zoveel plaatsen in de Bijbel. Die liefde zit zo diep, die blijft. De zorg en de aandacht van een vader die zijn kind leert lopen. Misschien nog wel het meest de liefde van de moeder. Die het kind 9 maanden met zich meedroeg. In de baarmoeder. God verwijst daar ook naar. Jeremia 31. Telkens als ik over Efraïm spreek, staat in Jeremia 31, telkens als ik over Efraïm spreek, rijst zijn beeld in mij op, dan raak ik diep bewogen. Ik moet me over hem ontfermen. En het woordje ontfermen, rachamim in het Hebreeuws, daar zit het woord rechem in. De baarmoeder, de moederschoot. God is bewogen met iets wat appelleert aan het gevoel van een vrouw die een kindje met zich meedraagt. Zo kijkt God naar Israël, als een vader die hem leerde lopen, als een moeder die nog weet hoe ze hem in de buik droeg en voelde schoppen. God houdt zo intens van Israël. God wordt zo bewogen als hij aan dit volk denkt. Het is ook een andere kant. Want als we wat langer blijven zitten bij de vader en nog meer luisteren naar wat hij ons te vertellen heeft, en dan komen als vanzelf ook al die andere gedeeltes uit het Oude Testament, uit het onderwijs van Jezus naar voren. Waar we horen over dat diepe conflict, waar we ergens wel een vermoeden van hebben. Dan horen we via de profeten en via Jezus over hoe Gods tedere liefde werd gekrenkt. Dan horen we over opstand en onrecht. We horen over ongehoorzaamheid en ongeloof. We horen over opstandigheid en overspel. We horen van gebroken trouw en gekrenkte liefde. En van Gods kant horen we dan de woorden uit het Oude Testament over straf en oordeel, over ballingschap en verwoesting. Want als Gods verbondsvolk het verbond verbreekt, een keer op keer niet luistert naar de waarschuwingen, dan houdt het een keer op. Alle toonaarden kom je dat tegen. Dan wordt Jeruzalem verwoest. Dan wordt het land kaal en leeg. Dan houdt het op. Dat is wat er gebeurd is. De geschiedenis van het volk Israël als politieke eenheid, zeg maar, na de hoogtijdagen van Israël, van David en Salomo, is eigenlijk een aanschakeling van rampen en lijden. En af en toe nog in een periode van bloei. En als we zo naar de vader luisteren en het conflict bekijken wat daar gebeurt, en dan word je er stil van. En dat is ook precies de bedoeling. Dat we daar eens een beetje stil van worden. Als even later de Joodse apostel Paulus schrijft aan niet-Joodse gelovigen in Rome, dan zegt hij: wees niet hoogmoedig als je over Israël denkt, maar heb ontzag voor God. Wees niet hoogmoedig. Heb ontzag voor God. Gods relatie met Israël is een voorbeeld voor ons. Voor ons niet-Joden. Van Gods intense liefde voor mensen. Van Gods diepe trouw. En ook van de ernst van de situatie wanneer mensen in ongeloof en oneerlijkheid Gods liefde krenken. Aan Gods manier van omgaan met Israël leren we God beter leren kennen, onze Vader door Jezus, die heilig en uniek is in zijn liefde en ook echt ontzagwekkend als zijn liefde wordt gekrenkt. Wat vindt de Vader? God houdt van zijn volk en God heeft een conflict met zijn volk. En toch houdt het daar niet mee op. Wat misschien jullie niet weten, niet allemaal, is dat we het in onze kerken altijd belangrijk vinden dat iemand die predikant wordt een heleboel studiepunten haalt voor Hebreeuws. Nou, en heel veel mensen die zeggen: kan dat nou niet anders? Is dat nog wel van deze tijd? Je kunt toch ook gewoon een vertaling lezen? En moet je niet liever wat praktische dingen leren? En toch zeggen we nog altijd: je moet als dominee, als je dominee wil worden, de nodige studiepunten Hebreeuws halen, omdat we het belangrijk vinden dat we de Bijbel kunnen lezen samen met het volk Israël. Nou, dat is even een zijspoor. Als inleiding voor die vreemde tekens die nu op de beamer verschijnen, het is het Hebreeuwse woordje ot. Ik kwam dat tegen toen ik van de week Jeremia 31 zat te lezen. Het woordje ot, daar zit het evangelie, het goede nieuws van God in dit tekstgedeelte. Het betekent zoiets als opnieuw en toch weer. Ik kom er straks op terug. Jeremia 31 speelt zich af op het moment dat het oordeel waar we het net over hadden al volop bezig is. Het noordelijke deel van Israël is al een eeuw daarvoor weggevoerd door de Assyriërs. Vanuit de stad Rama hadden veel moeders gezien hoe hun zonen als ballingen werden weggevoerd, als slaven, naar het brute Assyrië. En de pijn wordt in Rama nog gevoeld. Rama weent, staat er. En kort voor Jeremia was er een tweede ballingschap geweest. En nu vanuit Juda, Jeruzalem, de leiders van het volk waren al naar Babel weggevoerd. Het oordeel is volop bezig. En midden in die situatie, alles begint in te storten. De verwoesting van het land is heel dichtbij. En midden in die situatie brengt Jeremia dan het woord van God over en toch weer. En toch weer. Vers 4 en 5. En toch weer, zegt God, zal ik je opbouwen. Maar het eerst ging over afbreken. Ik zal je weer opbouwen. En toch weer zullen jullie meedansen. Waar het eerst ging over rouw. Over gejammer. Je zullen weer dansen en de tamboerijn oppakken. En toch weer zullen jullie wijngaarden planten. Waar God het eerst had over het uitrukken van wijnstokken. Jullie zullen weer wijnstokken planten. En toch weer. Doe denken aan het Hebreeuwse woordje ot. Doe denken aan de tekst Zacharia 1 vers 17. Waar God zegt over Israël. En toch weer zullen mijn steden overvloeien van voorspoed. En toch weer zal de Heer Sion uittroosten. En toch weer zal hij Jeruzalem verkiezen. En toch weer, opnieuw. Het zijn woorden vol diepe, trouwe, ja bijna koppige liefde van God. Ondanks alles. Die liefde zit zo diep, die ontferming, dat ik het toch weer goed wil maken. Het is een diep troostrijke boodschap voor Israël. En wat een wonder dat wij die boodschap ook mogen horen. Dat wij ook mogen leven van de goedheid van de God die zegt, en toch wil ik jullie met jullie verder, gemeente. Ondanks alles wat jullie ervan gemaakt hebben, ook in een geschiedenis van verdeeldheid in de kerk, van trots, en toch, wij mogen meeliften, meedoen met het evangelie voor Israël. Dat God toch weer verder gaat met ons. Dus als we de vader vragen, hoe zit dat nou met onze oudste broer? Dan horen we iets van het geheim dat God zegt, en toch. Toch ga ik verder. Misschien hebben wij dan ook allerlei vervolgvragen aan de vader. Wanneer dan? En hoe dan? En wanneer komen ze dan er weer bij ons kerstdiner? Waarom heeft dit volk zo vreselijk moeten lijden? En hoe moeten wij dan nu staan tegenover de situatie in het Midden-Oosten? Een heleboel vragen, waar ik gerust een paar preken nog mee zou kunnen vullen, zonder dat we dan alle antwoorden ontdekken. Maar het belangrijkste onderdeel van wat de Vader ons dan te zeggen heeft, dat weten we wel. Het belangrijkste stukje van de puzzel, de hoeksteen van het gebouw, die kennen we wel. Want er gebeurt rondom Israël iets heel bijzonders. Als wij vragen naar de oudste zoon, dan komt opeens God naar voren met zijn unieke zoon. De eerstgeborene, Jezus. Die is gekomen om Gods weg met Israël tot vervulling te brengen. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. zei Hosea. En dat blijkt dan in Matthäus opeens te gaan over Jezus, die uit Egypte komt om redder te zijn. Nadat hij is weggejaagd door Herodes, komt hij uit Egypte. Het blijkt over Jezus te gaan. Jezus komt om Gods weg met Israël te vervullen. Jezus neemt als het ware de plaats in van de oudste zoon. Om zo het volk te redden en tot zijn bestemming te brengen. En te zorgen dat Israël een zegen wordt voor de volken, want daar was het voor bedoeld. God had tegen de stamvader gezegd: Abraham, jullie zullen een zegen zijn voor de volken. Door Jezus wordt dat werkelijkheid. En daarover gaat het ook in Jeremia 31. We hoorden over dat nieuwe verbond. Wie er 2 weken geleden bij was, herkende het misschien, want toen hadden we bij het avondmaal over dat God het nieuwe verbond heeft opgericht. Op het moment dat Jezus het brood brak en de beker liet rondgaan met zijn leerlingen. Jezus herstelde, bekrachtigde, vernieuwde de relatie van God met Israël door te lijden en te sterven. Zo kwam er een nieuw verbond. Daardoor is het echt goed, daardoor zijn de zonden echt weg. Denkt God niet meer aan al die narigheid en alle pijn. De zonden zijn vergeven. Voor Joden en niet-Joden. Die op Jezus vertrouwen, is het echt goed. En Jezus brengt echte vernieuwing. Jeremia 31 gaat het over de Heilige Geest. De Geest die in onze harten de wet van God schrijft. Daarom mogen we een nieuw leven beginnen, Joden en niet-Joden, als we ons door zijn Geest laten leiden. Een nieuw verbond. Jezus kwam voor Israël, hij vernieuwde het verbond, eerst voor de Joden en dan ook voor niet-Joden. En hoe gaat het dan verder? Paulus die schrijft aan de niet-Joodse christen in Korinthe. In Jezus Christus worden alle beloften vervuld. Dus al die woorden in het Oude Testament die gaan over terugkeer, over ballingschap, die lopen via Jezus. In hem zijn alle beloften van God ja en amen. Dus als we verder willen met die puzzel van Gods weg met Israël, kijk dan altijd naar Jezus. Waarom is Jezus gekomen en hoe gaat het dan verder? En ontdekken we dat wij, mensen die geen Joodse achtergrond hebben, tenminste ik denk dat iedereen of de meeste van ons geen Joodse achtergrond hebben, dat wij als niet-Joden ook bij dat verbond mogen horen. Paulus schrijft en betrekt de Korintiërs erbij, dat waren echte Griekse heidenen, wij dienen God in het nieuwe verbond door de Geest. Wij horen bij dat nieuwe verbond. En dan schrijft hij ook in 2 Korinthe 3. Als de Joden de boeken van het oude verbond lezen, dan ligt er iets van een sluier over hun gezicht. En als ze die woorden lezen waarvan wij denken, het gaat over Jezus, dan is dat bij hen versluierd. En het doet Paulus intens verdriet. Hè? Romeinen 9 schrijft hij ook hoe hij diep bedroefd is daarover. Het waren zijn eigen familieleden, zijn eigen volk. Maar hij weet ook dat het niet altijd zo zal blijven. In Romeinen 11 vertelt hij over een geheim. Er komt een moment dat God die verharding, die sluier wegneemt. En dan zal de volheid van Israël mee gaan doen in het nieuwe verbond. Dan zal het feest compleet zijn. Dan zal de vreugde van de Vader compleet zijn. Dan is het echt feest. Dan is er geen lege plek meer in onze familiebijeenkomst bij kerst. Dat is wat we horen uit de Bijbel. En hoe precies? Dat ligt echt in Gods hand. Tot die tijd past ons als gelovigen zonder Joodse achtergrond vooral heel veel bescheidenheid. Want de kerk, de christenheid heeft het Joodse volk heel veel kwaad aangedaan. En te vaak hebben we daarmee de Vader voor de voeten gelopen. Laten we bescheiden zijn. En laten we maar eens beginnen met te beseffen hoe bijzonder het is dat God van Israël houdt. Als we die mooie liederen zingen over Israël, natuurlijk mogen wij dan ook denken aan onszelf. Want we mogen erbij horen dankzij Jezus. Maar ook denken aan die diepe liefde van God voor de kinderen van Abraham. Beseffen wat een wonder het is dat wij daarin mogen delen. En dan vanuit die verwondering gaan we eens gaan bidden voor Israël. Want dat is wat Paulus ook deed. Hij zegt, ik denk steeds aan ze in mijn gebeden. Aan mijn broers en zussen, mijn volksgenoten. En laten we zo als christelijke gemeente biddend het volk Israël, onze oudste broer, bij de Vader brengen. In de naam van Jezus. Amen. En met dat laatste wil ik nu ook meteen verder gaan. We gaan straks nog een lied zingen, maar ik wil nu eerst samen met jullie bidden voor Israël. Mag ik ons voorgaan in gebed? Heer God in de hemel, we hebben gehoord uit de Bijbel iets van uw weg met Israël. We willen dan belijden tegenover u, Vader, dat we ons schamen over zoveel liefdeloosheid en haat tegenover Joodse mensen. Terwijl de kerk juist uw liefde en trouw en verzoening zou moeten laten zien. Wilt u ons bescheiden maken en ons de genade geven dat we het een beetje goed kunnen maken? Een getuigenis van liefde en dienstbaarheid. Wilt u zijn met Joodse mensen wereldwijd, ook in Europa en Nederland, als antisemitische geluiden en discriminatie weer de kop opsteken? Heer, geef Joodse mensen, waar ze ook wonen, zoveel plaats op deze wereld, alstublieft vrede en een veilige plek. We bidden u ook, Heer, in alle bescheidenheid, dat u het Joodse volk wil zegenen met een open blik, met open ogen voor Jezus de Messias. Dat zij uw aanbod van liefde en redding mogen zien oplichten, als zij de Bijbel lezen, ons Oude Testament. We danken u dat u al uw beloften voor Israël zult vervullen, zoals u ze vervuld heeft door Jezus. We danken u voor het wonder, Heer, dat wij daarin mogen delen. Dat we mogen meeliften in uw diepe liefde en uw trouw voor dit volk. Dat wij ook uw kinderen mogen zijn. Uw nieuwe volk. Dank u wel daarvoor. We bidden u ook, Heer, voor de situatie in het Midden-Oosten. Voor de staat Israël. Voor de volken rondom Israël, de Arabieren en de Palestijnen. Heer, de situatie is politiek gezien voor ons mensen zo ingewikkeld. We kunnen u alleen maar vragen, Heer, neemt u het in uw handen. Mag er vrede komen voor Israël. Mag er vrede komen voor Jeruzalem. En mag in die vrede ook vrede zijn voor de mensen op de Westbank en in de Gazastrook. En we bidden u, Heer, voor onze broers en zussen, voor onze medechristenen in Israël. We danken u, Heer, dat er Messias beleidende Joden zijn, christelijke Palestijnen, christelijke Arabieren. Help hen alstublieft om in een land dat verscheurd is door conflicten trouw te blijven aan de Heer die niet naar het zwaard greep, die niet terugsloeg en niet dreigde, maar de weg van uw liefde tot het einde ging. Help hen, Heer, om Jezus daarin te volgen en zo een teken te geven van verzoening, van hoop. Geef dat uw kinderen in Israël zo van u mogen getuigen. Met ons bidden, we horen, Heer, en onze dank aannemen. In Jezus' naam. Amen. Hoog en verheven Messias. We zingen uit eigen bundel lied 82.
Thank you.
wanneer je graag samen met iemand wilt doorpraten of bidden, dan is daar gelegenheid voor achter in de kerk bij de stilteruimte. Er zijn gemeenteleden die dat graag met u willen doen. De collecte is vandaag voor ons zendingsproject in Zuid-Afrika, Oog voor Nkutu. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar dominee Van der Maal en zijn vrouw. Wie wil de bloemen brengen? Ja, dankjewel. Na afloop van de dienst is er zoals altijd gelegenheid om koffie te drinken. De tractatie bij de koffie is van Loekie Schat, die in de afgelopen week haar 90ste verjaardag mocht vieren. Dat is wel het feliciteren waard. Vanmiddag om 5:00 is er in deze kerk een Taizé-viering. Deze viering is erop gericht tijd te nemen om in Gods nabijheid te zijn. Vanuit de drukte van het dagelijks leven zoeken we de rust en stilte van Gods aandacht. En iedereen is van harte welkom. De kerkenraad wil graag laten weten dat Arnold Huibrechtse ontheffing is verleend van zijn ambt als diaken. En volgende week zondag 17 november is er na de dienst een speciale gemeentevergadering waar de kerkenraad de gemeente zal informeren en zal horen over het beroepingsproces. We verwachten op zondag 24 november een stemming te houden over een beroep op Tinko Blanken. Wilt u voor dit proces en voor Tinko blijven bidden? We herinneren u graag nog aan het Emmausconcert van aanstaande zaterdag. Het belooft een bijzonder concert te worden. En dan zal Eveline Buist van IFES graag kort iets vertellen over de Passion Week. En daarna zal Stijn de Waal iets vertellen over de afgelopen Oekraïne-reis. En terwijl ze naar voren lopen, nog een huishoudelijke mededeling over de stoelen in de kerkzaal. Sommige daarvan hebben vlekken of ze raken beschadigd. En daarom willen we graag verzoeken om de kinderen niet op de stoelen te laten staan. Dat lijkt ermee te maken te hebben.
Goedendag, ik ben niet Eveline, dit is Eveline, ik ben Femke en ik ben lid van Ichtus en ik ben één van de 11.529 studenten op de Technische Universiteit in Eindhoven. En ik ben van plan om in de week van februari tot 21 februari die 11.529 studenten allemaal in aanraking te brengen met God. Ja, dat is mijn doel. En dat ga ik niet alleen doen. Ik heb Eveline en nog meer mensen.
Ik kan ook geen wonderen.
Nee, wij gaan samen met een groep studenten van Ichtus gaan we een Passion Week organiseren. En ja, wat is een Passion Week? Een Passion Week is een week eigenlijk vol evangelisatie vanuit studenten voor de studenten. Dus wij organiseren dan elke dag lunchlectures en avondlezingen. En tijdens die lunchlezingen zijn er prikkelende onderwerpen zoals eenzaamheid. Maar ja, we hebben ook fear of best options en andere onderwerpen die erg onder studenten leven. En die willen we allemaal wel linken aan het geloof. Zodat allemaal studenten ook daar meer over God weten komen. Dat hebben we in de avond ook. En bij beide momenten worden ook gratis lunch en snacks uitgedeeld. Want dat lijkt te werken onder studenten. En ja, als je alleen een week hebt waarin je mogelijkheden aanbiedt voor studenten waar ze bij elkaar kunnen komen en over het evangelie kunnen leren, dan is dat wel heel goed, maar vaak is dat niet genoeg. Dus wij bieden ze daarnaast ook na die week een follow-up aan, waarin studenten met christelijke studenten kunnen doorpraten over het geloof en wat ze daar interessant aan vinden, willen leren. En dat kunnen we niet allemaal alleen doen, want ja, Eveline en ik zijn ook maar kleine vrouwen. We hebben meer mensen nodig.
We hebben vrij lang eigenlijk. Ja.
We hebben namelijk gebed nodig. Iets wat ik heb geleerd is dat gebed heel erg belangrijk is. Gebed is een van de krachtigste wapens die wij als christenen bezitten. En daarom wil ik jullie ook heel graag oproepen om voor ons te bidden. Als je studenten kent, bid persoonlijk voor die studenten dat ze naar de Passion Week mogen komen of met God in aanraking mogen worden gebracht. En tijdens de koffie kunnen jullie ook ons aanspreken. Dan kunnen wij jullie inschrijven voor de gebedsmail over de Passion Week die wij uitsturen. En daarnaast hebben we ook geld nodig. We hebben al rond de €900 bij elkaar gehaald vanuit Ichtus en andere donaties. Maar daarnaast ontbreekt er nog best wel een hoop geld, €1500. We zouden jullie heel graag oproepen om ons ook daarin te steunen. We hebben machtigingskaarten bij ons. En als jullie daar interesse in hebben, dan kunnen jullie ons ook aanspreken tijdens de koffie.
En we hebben ook flyers in de postvakjes.
Ja, de flyers liggen in de postvakjes.
Ja, ik ben afgelopen zomer meegeweest met de Oekraïne-reis. En ik heb daarvoor een aftermovie gemaakt. Die wordt getoond aan het eind van de dienst. Een paar keer opnieuw, want hij is vrij snel, heb ik vernomen. Het is 2 weken in 5 minuten, dus dat kan vrij snel voorbij zijn. Dus hij wordt een paar keer gedraaid. Dus u kunt koffie even pakken of u kunt blijven zitten. Voor de rest, er zijn ondertussen al 6 inschrijvingen voor het nieuwe jaar. Daar willen we natuurlijk meer voor hebben. Dus als je denkt of nog twijfelt, kun je me vragen stellen of schrijf je gewoon in. Verder ga ik zelf ook mee. Dus mocht u nog klussen hebben, een tuin die winterklaar moet worden gemaakt, een verhuizing die moet worden gedaan, spreek me zeker even aan. Dus ja, dat was het.
Marel en zijn gezin. De bloemen gaan naar dominee van der Marel. Ook onze gebeden voor hem brengen we. Want we hebben, sinds dat we 2 weken geleden ook gebeden hebben voor dominee van der Marel, gehoord van de kerkraad van onze zusterkerk, de Schootse kerk, dat ze samen een belangrijke en moeilijke beslissing hebben moeten nemen. We wisten al van de teruggekeerde overspannenheid van dominee van der Marel, maar inmiddels is duidelijk geworden dat door een opstapeling van fysieke en mentale problemen het voor hem helaas niet meer mogelijk is om predikant te zijn. Dat betekent dat voor hem vervroegd emeritaat zal moeten worden aangevraagd. Het is natuurlijk heel moeilijk en verdrietig voor Aart en Marja, het gezin. En ook ingewikkeld voor onze broers en zussen in de Schootse kerk. En nou, we hebben laten weten aan de kerkraad dat we meeleven en met hen meebidden. En dat gaan we dus nu ook doen. In ons gebed wil ik ook de naam noemen van John van den Einde. Die gisteren is verhuisd naar hospice Mierenveld in Veldhoven. Door zijn afnemende gezondheid was het helaas niet mogelijk voor hem om nog langer te blijven. Op zijn fijne plek in Gagelbos. Ook dit is een heel verdrietige stap. En we bidden om vrede en Gods nabijheid. We bidden ook om troost en kracht voor Yvonne Vos. Haar vader overleed in de afgelopen week en morgen zal het laatste afscheid zijn. Laten we samen danken en bidden. Heer in de hemel, we komen bij u met onze dank. Dat we mogen weten dat u goed bent en trouw. Dat u de God bent van liefde en van redding. We prijzen u, Heer, dat u dat onze Vader bent geworden door Jezus Christus. We willen u vragen, Heer, dat goede nieuws nog veel meer mensen mag bereiken.
Heer, als het ons geraakt heeft en als we iets geproefd hebben van het levende brood en het levende water, dan willen we niet zonder. Wilt u verlangen opwekken, Heer, in de levens van mensen om ons heen, dat ook zij naar zullen gaan zoeken naar het levende water en het levende brood. En geef ons dan de gelegenheid om er iets van door te geven. Ik dank u wel ook voor het verlangen dat u geeft bij IFES om brood en water, geestelijk brood en geestelijk water uit te delen in de studentengemeenschap. Wilt u dit verlangen zegenen en hen ook helpen en hen ook voorzien van alles wat ze nodig hebben. Vader in de hemel, we danken u ook voor zoveel andere manieren om uw liefde uit te delen. Voor de Oekraïne-reis, dank dat alles goed gegaan is de afgelopen zomer. En wilt u ook de plannen voor de toekomst zegenen. Voor de Katharina-nacht. Dank u wel, Heer, dat er elke maand weer een gelegenheid is voor mensen die vanuit het uitgaansleven komen om de stilte te zoeken. Wilt u er ook bij zijn komende zaterdag. Hier, we willen nu ook bidden voor broers, voor zusters die het op verschillende manieren moeilijk hebben. Misschien werd een van ons wel geraakt door dat het ging over spanning in de familie. Misschien gaat het ook over ons. Heer, help ons alstublieft om daarin een weg te vinden. Om het goed te hebben en soms ook te accepteren dat dingen niet helemaal goed zijn of helemaal niet goed zijn. Wees bij ons alstublieft met uw vrede, Heer. Met uw wijsheid. Heer, we willen nu bidden om uw diepe vrede en uw nabijheid voor onze broer John van der Einde, die nu naar Meresveld is gegaan. Wilt u hem dragen, ook op de weg die hij te gaan heeft in de komende tijd. Mag hij daar in Veldhoven nog een goede tijd hebben, Vader. Wilt u ook de mensen helpen om hem heen, die in een netwerk om hem heen staan en ook veel zorg op zich nemen. Geef hen daar ook de kracht voor, alstublieft. Geef ook troost, alstublieft, aan Yvonne Vos, aan Ton, aan de verdere familie. En kracht voor morgen bij het laatste afscheid. Hier wilt u zijn met dominee Aert van der Marels en vrouw Maria en het gezin. Wat een verdrietige en moeilijke weg. Heer, als het de passie van je leven is om uw evangelie te verkondigen en de gemeente te dienen en op te bouwen, en het gaat niet meer. Heer, wilt u, Heer, en heel dichtbij zijn en dragen. Laat merken dat u in dit alles en nabij bent. Zegen ook alstublieft onze broers en zussen in de Schootse kerk. Heer, om dit een plek te geven en ook samen te zoeken naar uw bedoeling voor de toekomst. We bidden u, Heer, om uw nabijheid ook voor Arnold Huibrechtsen en zijn gezin. Heer, door persoonlijke omstandigheden moest hij het moeilijke en moedige besluit nemen om ontheffing aan te vragen. Wilt u Arnold daar vrede over geven? We danken u voor de trouw, de inzet, de wijsheid die u hem gaf om dit werk te doen. Wilt u hem zegenen met Danielle en Rens en Joost en helpen in hun gezin. Wilt u ook de diakens helpen nu ze met één iemand minder hetzelfde werk moeten doen om dienstbaar te zijn in de gemeente? En zegenen alstublieft. We willen nu ook bidden, Vader, voor de kerken waarmee we ons verbonden voelen in het kerkverband van de Nederlands Gereformeerde Kerken. Dit weekend begon de landelijke vergadering. Hier een bijeenkomst van vertegenwoordigers van kerken waar het met name zal gaan over de eenwording met onze broers en zussen in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Heer, het zijn dingen die op heel veel ver van ons afstaan misschien. Als we hier in Eindhoven uw gemeente zijn. En toch, Heer, wilt u geven dat in al de vergaderingen uw geest aan het werk is. En dat ook in het zoeken naar eenheid iets mag oplichten van uw koninkrijk. En dat daar iets goeds van uit mag gaan voor plaatselijke gemeentes, voor de komst van uw koninkrijk in dit land, in Nederland. U zegen het alstublieft. En wilt u er ook bij zijn, Heer, als we hier als gemeente in Eindhoven komende donderdag een ontmoeting hebben met zusterkerken uit beide kerken in deze regio. Dat we elkaar kunnen helpen om in de regio Brabant kerken van Christus te zijn. Een lichtend licht, een zoutend zout. Vader, wilt u zo onze gebeden horen? Wilt u ook luisteren, Heer, naar die dingen die in ons hart leven en die we graag in de stilte tegen u willen zeggen? Ja, hoor ons, Heer, wij danken u. In Jezus' naam. Amen. Volgens mij staan de kinderen alweer te popelen om binnen te komen. En wij mogen onze gaven gaan geven, zoals gezegd, voor het zendingswerk in Zuid-Afrika.
We hebben achter met de kinderen gekeken naar twee huizen. Het eerste huis was het huis van de ekster, die hele mooie dingen verzamelde in zijn nest. Want van mooie dingen houden, daar is toch zeker niks mis mee. Maar de buurman van de ekster, dat was Zacchaeus, en die hield ook van hele mooie dingen. In zijn huis stond heel veel, onder andere een gouden spiegel. En als hij daarvoor stond, dan praatte hij met zichzelf en eigenlijk was hij heel ongelukkig. Had spijt van alles wat hij gedaan had. En toen Jezus kwam, hebben we ook met z'n allen gezongen, wachtend op Jezus. Toen Jezus kwam, toen heeft de ekster Zacchaeus in zijn boom gekletst en hem aangemoedigd om te klimmen. En uiteindelijk kent u het verhaal van Zacchaeus, hoe dat verder afloopt. Nou, en dat was een mooi avontuur. Het kwam allemaal goed, want ook de ekster ging de mooie spulletjes terugbrengen bij de mensen van wie die het gestolen had.
Dank je.
Thank you.
gaan nu samen ons geloof belijden. Ik wil jullie uitnodigen om de geloofsbelijdenis met mij uit te spreken. En daarna zingen we als slotlied Gods volk wordt uitgeleid. Eigen bundel 54. Verbonden met de kerk van Jezus van alle plaatsen en tijden en tegelijk ook heel persoonlijk belijden we met deze woorden ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, de enige geboren Zoon, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het rijk van de dood, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van heiligen, vergeving van de zonden, ontvangst van het lichaam en een eeuwig leven. Toen kwam er dus wel koffie, maar vergeet niet om de mooie film over de Oekraïne-reis even te komen bekijken. Die verschillende keren wordt getoond hier in de kerkzaal. We mogen vrolijk voortgaan met de zegen van onze God. De Heere zegene u en Hij behoede jullie. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij jullie genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven jullie zijn vrede.